Sophia Black. Anders zit hij zo zielig alleen, hè? Krijgt een voetenbankje bij. Goedemiddag allemaal. Het is 12 uur. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Bedankt dat jullie naar deze sessie zijn gekomen. DevOps on the Microsoft Stack. Mocht je iets anders verwachten, daar gaat het over. Mijn naam is Wouter de Kort. Ik werk bij Ordina als consultant. Ik ben een Microsoft MVP voor DevOps en ALM op Visual Studio Development Technologies. Auteur, een van de ALM Rangers. Nou, veel meer dingen met DevOps in ieder geval. Waar wil ik het met jullie over hebben? Eerst even heel kort. Waarom hebben we DevOps nu eigenlijk nodig? En wat is het? En daarna wil ik jullie meenemen door een voorbeeld van een simpele applicatie, maar waar wel al die DevOps elementen zijn geïmplementeerd, om gewoon eens te kijken, hoe breid je die uit? Hoe werkt dat proces nu als het eenmaal in elkaar geschroefd is? Eerst maar eens, waarom hebben we DevOps nou eigenlijk nodig? Als je naar deze slide kijkt, dan zul je zien, als softwareindustrie verliezen we nogal wat geld. We zijn best wel veel tijd kwijt, omdat we dingen misschien niet de eerste keer niet goed bouwen, hè, dat het anders moet. We zijn best veel tijd kwijt aan het oplossen van bugs, helemaal naarmate dat verder richting productie gaat. Hè. Een bug in productie kost je 100 keer zoveel als een bug die je in ontwikkeling vindt. Dus we kunnen als software-industrie echt nog wel wat verbeteren. Als je dan naar de andere kant van de medaille kijkt, dan zie je, hè, de State of DevOps Report, dat is een rapport van Puppet Labs. Ze brengen dat 1 keer per jaar uit en daar we inventariseren, zijn eigenlijk van, hey, hoe gaat het nu met organisaties die proberen DevOps toe te passen, die zeggen daarmee bezig te zijn. En wat je dan ziet, is juist cijfers de andere kant op. Dan zie je opeens dat de bedrijven, die worden dan al snel high-performing organizations genoemd, dat die juist enorme stappen maken. He, door de DevOps dingen die zij doen, sneller deployen, minder dingen opnieuw doen, dat het daardoor beter gaat. Wat je ook ziet, dat vind ik zelf altijd wel een leuk punt, in ieder geval voor ons, mensen die bij een DevOps organisatie werken, schijnen ook hun werk leuker te vinden. Het loopt allemaal wat soepeler. Meer tijd om echt te doen waar je mee bezig bent. Dingen zijn beter geregeld. Dus hoe meer, zeg maar, hoe volwassener je bent in die DevOps-cyclus, hoe leuker je vaak ook je werk vindt. Dat over, waarom hebben we DevOps nodig? Wat is er dan? Nou, dat is nog wel eens een probleem. Misschien kennen jullie wel, hè, de verschillende blinde mensen die de olifant moeten beschrijven. De een die heeft een slurf, die denkt aan een tuinslang. De ander heeft zijn staart, die denkt aan een bezem. Het is maar net van welke kant je DevOps bekijkt. DevOps is heel groot, meerdere kanten en daardoor ook wel eens meerdere meningen. Wat hoor je bijvoorbeeld wel eens misschien, hè? Kennen jullie sommige van deze uitspraken wel? DevOps, developer en operations moeten samenwerken. DevOps gaat erom dat je in staat bent om je omgevingen waar je op gaat deployen, om die te scripten. Infrastructure as code. DevOps gaat om automatiseren, DevOps gaat om feature toggles. Het gaat om heel snel en heel klein kunnen deployen. Of het is Kanban voor ops. Nou, misschien zit er eentje tussen waarvan je denkt, ja, volgens mij is dat DevOps. Maar dat heeft er in ieder geval heel veel mee te maken. Nou ja, dat klopt. Hey, dit zijn, zeg maar, de verschillende kanten van de olifant. Als je nou kijkt naar de definitie die ik zelf het liefste gebruik, dat is deze. Deze is van Donovan Brown. Hij is Senior Program Manager bij Microsoft voor DevOps. Dus hij zorgt ervoor dat alle Microsoft producten, als het om softwareontwikkeling gaat, op het vlak van DevOps goed kunnen samenwerken. En wat zegt hij? DevOps gaat om 3 dingen. People, process en product. En het samenwerken daarvan. Hij zegt, als je die onderdelen goed laat samenwerken op zo'n manier dat jij continu waarde oplevert voor je klant, dat is DevOps. Dus DevOps is niet per se snel deployen, kleine deployments. DevOps is wel waarde opleveren voor je klant. Dat gebeurt onder andere door je deployments te optimaliseren. Dat gebeurt door beter samen te werken. Maar dit is de definitie van DevOps zoals ik hem het liefste gebruik. En je ziet, hè, people, nou, dat zijn wij, developers, operations, maar ja, ook testers, of misschien analisten, of wat voor rollen je ook maar hebt binnen een team. Iedereen doet mee in het DevOps proces. Process, nou, daar gaan we het straks nog wat verder over hebben. Wat voor proces helpt je nu om goed DevOps toe te passen? En products. En products, dat gaat eigenlijk, in ons geval, om de tooling die Microsoft biedt. En dan kun je denken aan Visual Studio Team Services, Team Foundation Server. Visual Studio Team Services is de cloud-versie van DFS. Hè. Dat is een product dat op Microsoft eigenlijk continu in sprints van 3 weken wordt bijgewerkt. Altijd up and running, altijd de laatste versie. Wat ze gewoon eens in de zoveel tijd doen, is dat ze er, zeg maar, een pinnetje insteken en zeggen, deze versie die nu in de cloud draait, die pakken we ook voor on-premises. En dat wordt dan bijvoorbeeld DFS 2015, update 1, 2, hè, wat het maar is. Die wordt lokaal uitgerold, die kun je zelf installeren. Nou, deze producten zijn wat mij betreft de basis als je op de Microsoft stack goed DevOps wil doen. Dat was de inleiding. Ik wil jullie nu eens meenemen door een heel simpel voorbeeld. Maar daar komen wel allerlei DevOps aspecten in naar voren. Want kijk, wat mij betreft begint een modern DevOps proces begint bij de manier waarop je werkt. En ik vind dat als je echt goed DevOps wil doen, zul je moeten gaan kijken naar Agile en Kanban. Agile kennen velen van ons wel. Hè. Agile draait om het opsplitsen van werk in korte iteraties. We doen bijvoorbeeld veel Scrum, dus dat is wat ik het meeste tegenkom bij klanten. Maar Kanban is ook heel belangrijk. Wat is Kanban nu precies? Kanban komt uit de jaren 40, toen Toyota een Aziatische supermarkt ging onderzoeken. Die supermarkten zijn misschien iets groter dan wat wij gewend zijn, maar wat zie je in zo'n supermarkt? Zij gingen het proces onderzoeken, hoe kan het nu dat die supermarkt ervoor zorgt dat hij genoeg in voorraad heeft, om ervoor te zorgen dat een klant zijn dagelijkse boodschappen bij hem kan doen, maar dat hij niet te veel in voorraad heeft, waardoor op een gegeven moment producten misschien over hun houdbaarheidsdatum heen gaan. Ze zeiden, ja, hoe zit die flow of value, hoe zit dat systeem nou in elkaar? En Toyota kwam met een aantal dingen die ze zeiden, ze hebben een aantal dingen zeg maar, erkend en dat is toen Kanban geworden. Ze zeiden, ja, Kanban draait erom dat je goed inzichtelijk hebt wat je werk is. Wat heb ik gedaan, wat moet ik nog doen, waar ben ik mee bezig? Net zoals in een supermarkt, je ziet het schap leeg worden. En dat is eigenlijk meteen een indicator, hier moet wat gebeuren. Kanban draait ook erom dat je in staat bent om dat over je team te verdelen. Wat je bijvoorbeeld wel eens ziet, is dat in een supermarkt, als iets leeg is, ja, dan gaan ze naar de leverancier. De leverancier gaat misschien weer naar een andere leverancier toe. Ze zeiden, Toyota zei, hey, als je nou in je proces iedere vorige stap zeg maar, ziet als een punt waar jij een klant van kunt zijn, dus de winkel is een klant van de leverancier is weer een klant bij de boer. Ze zeiden, dan kun je op die manier kun je in kaart gaan brengen, hoe loopt mijn proces nu? Waar zitten de bottlenecks? Waar loopt het goed? De stap van een supermarkt naar softwareontwikkeling, dan gaat het er vaak zo uitzien. Dit is een Kanban-bord. Kanban is het Japanse woord voor signaal of signaalbord. Dus iets wat je duidelijk kunt neerzetten, waarvan je, waarin je kunt zien wat de status is. Ze zeiden, nou, breng als eerste is je proces in kaart. Dus bijvoorbeeld, misschien als jij denkt, ja, waar bestaat ons proces uit? Nou ja, er is een item op de backlog, die wordt eerst geanalyseerd, die wordt een beetje uitgewerkt. Dan wordt die geprogrammeerd, dan wordt getest, dan wordt nog een keer gedeployed. Misschien zitten er ook nog wel andere stappen tussen. Hè? Misschien dat bij jullie bijvoorbeeld ook wel een code review wordt gedaan. Of dat er ergens nog een automatische teststap wordt ingeregeld, noem maar op. Hè. Dit proces is, moet je eigen proces zijn, het proces hoe jij als team werkt. Dat is de eerste stap. Daarmee krijg je dus inzichtelijk, hoe gaat een item door mijn ketting heen, hè? Wat is mijn flow of value? Wat zijn de stappen die waarde toevoegen aan het product? Tweede is, splits die kolommen nu eens in doing en done, of in ongoing en done, of hoe je het ook wil noemen. Waarom? Nou, omdat je dan bijvoorbeeld kunt gaan zien, als je kijkt, hè, blijkbaar is development op dit moment met 3 verschillende taken bezig. Eentje hebben ze afgerond, testen zijn met 2 bezig, 1 hebben ze afgerond. Wat is het voordeel daarvan? Nou, als je nog even denkt aan die supermarkten, de supermarkt is een klant van de leverancier. Jij kunt zien, wat heeft bijvoorbeeld de ontwikkelaar klaarstaan, wat is af, en dat trek je als tester naar je toe. Kanban is een pull model. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Scrum, wat juist een push model is, waarbij je werk je sprint doorduwt. En wat je doet, die cijfertjes die hier erachter staan, dat wordt work in progress limit genoemd, je WIP limit. Oftewel, er mogen 4 taken onder development staan, er mogen er 3 onder testing staan. Dat betekent waarschijnlijk dat ze 3 programmeurs hebben en 2 testers. Dat ze hebben gezegd, ja, wij willen niet te veel werk parallel doen, want die context switch die daarin zit, daardoor verlies je tijd. Maar we willen natuurlijk ook niet helemaal vastlopen, dus we nemen er eentje extra. Dus stel dat we ergens even op vastzitten, kunnen we wel door, hebben we nog wel wat te doen. Wat is hier nu het voordeel van? Nou, het brengt je processen heel duidelijk in kaart. Maar die work in progress limit, in combinatie met het splitsen van die kolommen, laat heel goed zien waar je bottlenecks zitten. Als jij op een gegeven moment ziet dat het werk zich begint op te stapelen in een done-kolom, maar je ziet dat de stap daarna het werk niet naar zich toe trekt, kan het dus zijn dat je daar misschien te weinig mensen hebt, of dat er iets anders niet efficiënt genoeg geregeld is op dat punt in je proces. Dus als je echt naar DevOps wil, en het gaat erom DevOps, gaat erom dat je je continu verbetert, is inzicht in je proces, weten waar je bottlenecks zitten en daarmee kunnen werken, is eigenlijk de eerste stap. Tweede stap, versiebeheer. Nou, gelukkig, ik kom eigenlijk nooit meer bij bedrijven waar ze geen versiebeheer hebben. Een paar jaar geleden had je nog wel eens dat ze ergens een gedeelde netwerkfolder hadden waar iedereen over elkaar heen kopieerde. Nou, die fase hebben we, hoop ik, hier allemaal gehad. Maar ik wil eigenlijk zeggen, als je DevOps gaat doen, ja, dan moet je versiebeheer hebben. En wat mij betreft, distributed version control. Dus denk aan Git. Als we kijken naar Team Foundation Server, Visual Studio Team Services, hebben we heel lang wat we nu TFVC noemen, Team Foundation Version Control. Dat is centralized. Git, distributed. Wat is nou het verschil? Als je naar dit plaatje kijkt, hier zitten eigenlijk alle belangrijke Git-termen in één keer in. Lokaal, als ontwikkelaar, maak jij verbinding met een remote repository. En die kloon jij. Als je dat in TFVC doet, in TFS, krijg je een snapshot van de laatste versie. Als je dat in Git doet, krijg je niet een snapshot. Nee, je krijgt de hele geschiedenis erbij. Die geschiedenis is opgebouwd uit commits. Jij haalt die hele geschiedenis, haal jij lokaal. En daar ga je dan lokaal mee werken. Daar ga je lokaal mee werken door lokaal nieuwe commits te maken. Door misschien commits aan te passen. Door de volgorde te veranderen. En als je op een gegeven moment denkt, nou, ik heb nu een setje aan werk dat ik wil delen. Dan push je dat naar die remote. Anderen kunnen dat weer binnenhalen en kunnen daarmee verder. Het systeem dat je je hele geschiedenis op je eigen machine hebt. Misschien denk je, ja, waarom zou ik? Ik kijk nooit in mijn geschiedenis. Maar dat zorgt ervoor dat je allerlei dingen heel snel kunt doen. Je kunt bijvoorbeeld heel snel gaan branchen. Je kunt heel eenvoudig lokaal branches aanmaken, daar lokaal mee werken en ze dan mergen en weer verwijderen zonder dat iemand anders er last van heeft. Je zult zien dat als een team goed is ingespeeld op het gebruik van Git, hun productiviteit omhoog gaat. Dus distributed version control helpt gewoon heel erg bij het doen van DevOps. Populaire manier daarvoor is Gitflow. Gitflow is een soort van standaard die zegt van, hey, je hebt Git, je hebt al die branches, al die mogelijkheden, lokale repositories, je kunt van alles. Wat is nou een beetje een gestructureerde manier om daarmee te werken? Dat is Gitflow. Gitflow helpt je om te zeggen, hoe isoleer ik bijvoorbeeld dingen waar ik nog mee bezig ben? Hoe bouw ik automatisch, wat in Git een pull request wordt genoemd, hoe bouw ik automatisch code review in? Dus als je met Git begint en je denkt van ja, ik weet niet precies hoe dit moet, het is allemaal nieuw, Gitflow kan heel erg helpen. Dat geeft in ieder geval een lijn aan hoe je met Git kunt werken. Daarnaast, je hebt nu versiebeheer, je hebt Kanban, je hebt Agile, kom je op automatisch beheer en automatisch deployen. Want dat zijn natuurlijk wel hele belangrijke onderdelen van DevOps. Dit is waar het meestal ook over gaat. Je moet in staat zijn om heel snel te weten of de versie die op de server staat, beeldt die, gaan alle unit tests goed, kan ik hem deployen, gaan mijn smoke tests, die kijken of mijn automatische deployment gedaan is, gaan die goed. Ook dat zul je moeten hebben. En bovenop Git kun je in Visual Studio Team Service en TFS kun je dat hele proces eigenlijk gewoon automatisch inrichten met build en release management. Testen is ook een hele belangrijke. En wat je bij testen ziet, is dat er ook wel wat dingen veranderen in de manier waarop we daar tegenaan kijken. Dit is eigenlijk hoe de gemiddelde testen er nog uitziet. We hebben heel veel handmatig testen. We hebben wat minder geautomatiseerde acceptatietesten. We hebben nog wat minder unit tests. Stel nu eens dat je die omdraait. Stel nu eens dat je zegt, ja, we gaan uit van een hele brede basis aan unit tests. Daarbovenop hebben we acceptatietesten, maar dat zijn er al minder. En uiteindelijk hebben we vrij weinig testen die echt via de UI gaan. Waarom zou je dat willen? Omdat het eigenlijk de manier waarop je er tegenaan kijkt verandert. Die linker versie is heel erg gericht op het vinden van fouten. Er wordt ontwikkeld, dat duurt een x aantal dagen, sprints, of hoe je proces ook in elkaar zit. En dan gaan we dat testen, en dan gaan we op zoek naar de fouten, en dan hopen we dat die gefixt worden, en dan gaan we dat uiteindelijk uitrollen. Je voelt de vertraging er zeg maar al in zitten. Als je daar tegen naar DevOps toe wilt, en je wil naar snelheid, en je wil naar continuous flow of value, kom je eigenlijk op het rechte model terecht. Je moet vertrouwen kunnen hebben in je code. Je moet eigenlijk zeker weten, als ik dit deploy, gaat het goed. En daarvoor heb je automatisering nodig. Het is niet te doen om als testers handmatig er helemaal doorheen te gaan, iedere keer als jij wil deployen. Sommige bedrijven deployen tientallen keren per dag. Dan moet je automatisering in je testen hebben. Je moet in staat zijn om te zeggen van, hey, ik heb er vertrouwen in, want mijn testers gaan goed. Die worden automatisch gerund. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niet nog handmatig testen aan te pas komt. Kijk, testers hebben nog steeds heel veel waarde in dit verhaal. Maar vaak wordt dat dan exploratory testing genoemd. Dat is wel verkennend testen. Dus ik ga niet meer heel strak een testplan afwerken, wat ik van tevoren heb gedefinieerd. Voor al mijn work items weet ik hoe ik ze moet testen. Nee, je gaat eigenlijk, ik noem het altijd ook wel zoals wij als programmeurs testen, je gaat er gewoon een beetje doorheen klikken en kijken wat er gebeurt. Maar als je dat via exploratory testing doet met de juiste tools, wordt er aan de achterkant bijgehouden. Wat doe je nu precies? Wat voor fouten kom je tegen? En integreert op die manier ook de tester weer in het DevOps proces. Volgende stap. Je hebt nu je proces, je hebt je Agile Kanban, je hebt je Distributed Version Control, je hebt een automatische build, je kunt automatisch deployen, je kunt automatisch testen. En je hebt Feature Flags. Wat zijn Feature Flags? Nou, eigenlijk zijn ze niet zo heel moeilijk. Het idee is gewoon stellen dat dit je applicatie is. Rechts is wat de gebruiker ziet. Links is jouw eigen minuutje dat je ergens hebt. En wat je gewoon kunt zeggen is, ik wil deze feature van mijn applicatie wil ik aanzetten. of wil ik uitzetten? Complexere versies daarvan zijn, ik wil hem geleidelijk aanzetten. Dus we beginnen bijvoorbeeld met beta-users. Daarna rollen we het uit aan een bepaald percentage van onze gebruikerspopulatie. En zo schuiven we dat op. Ondertussen houden we helemaal in de gaten hoe het gaat met onze applicatie. En als er iets misgaat, rollen we weer terug. In de basis een feature flag is vaak gewoon een ifje. If deze feature is enabled, dan dit en anders dat. Dus dan kun je denken inderdaad aan het stukje menu bijvoorbeeld wat je wel of niet toont. Een stukje van een applicatie wat je al dan niet verbergt. Waarom wil je dit nu? Aan de ene kant, omdat het ervoor zorgt dat ontwikkelen makkelijker wordt. Je kunt makkelijker met z'n allen in één branch werken. Je kunt makkelijker ervoor zorgen dat er geen conflicten zijn als je aan verschillende features tegelijk werkt. Aan de andere kant, wat tegenwoordig wel eens heel hip testing in production wordt genoemd. Waarvan een gemiddelde tester zal zeggen, ja maar dat kan niet, je moet voorproductie testen. Nou, hiermee maak je dat wel mogelijk. Eigenlijk koppel je met een feature flag, koppel je het moment van deployment en het moment van release koppel je los. Dus het moment waarop die code naar productie gaat, verborgen achter een feature flag, en het moment waarop je hem zichtbaar gaat maken voor een deel van je populatie, of de hele populatie, doordat je die feature flag omzet. Microsoft maakt hier heel veel gebruik van. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Visual Studio Team Services, wat zij doen, zij zorgen ervoor dat, Visual Studio Team Services draait natuurlijk wereldwijd op verschillende datacenters, dat ze door middel van feature flags kunnen zeggen, oh ja, deze nieuwe feature waar we nu mee bezig zijn, stellen we bijvoorbeeld beschikbaar een MVP, zodat die ernaar kunnen gaan kijken. Als die het goed vinden, die kunnen er wat mee, stellen we het beschikbaar aan onze belangrijkste klanten. Als die het ook goed vinden, dan pakken we het volgende grote evenement, denk aan Build of iets dergelijks, of Connect, en dan releasen we het wereldwijd. Het enige wat ze dan doen is feature toggle omzetten. Je zult dan dus zien dat je branchingstrategie gaat veranderen. Dat je opeens nog steeds wel werkt misschien met branches, maar dat op het moment dat alles samenkomt in master, alles nog niet af hoeft te zijn. Kijk, het moet compilen, al je automatische tests moeten het doen, maar stel dat gewoon een bepaalde functionaliteit nog niet af is, maar je toont het ook niet, maakt het eigenlijk ook niet uit. Pas op het moment dat jij die feature toggle omhaalt, dat is het punt waarop mensen jouw feature gaan zien en ermee kunnen gaan werken. Dit helpt je ook weer, als we hebben straks nog even over monitoring, iets wat hypothesis-driven backlog wordt genoemd. Kijk, nu heb je een product owner die verzint wat er moet gedaan worden voor jouw applicatie. Hopelijk praat hij met klanten, hopelijk weet hij wat er leeft, wat er speelt, wat belangrijk is. Maar het blijft een beetje gistwerk eigenlijk. Hij heeft geen harde data waarop je kan zeggen, hier ga ik op investeren. Stel dan dat je feature toggles gebruikt, waar je dat bijvoorbeeld ook voor kunt gebruiken, is A/B-testing. 50% van mijn gebruikers ziet dit, 50% van mijn gebruikers ziet dat. Ik ga meten hoe het gebruikt wordt. En de populairste versie, nadat ik een redelijke periode heb gemeten, is degene die wint. Als je dat soort dingen gaat toepassen, dan kun je je backlog opeens gaan vormen op hypothesis, hypotheses. Ik denk dat als ik deze feature introduceer, dat zoveel procent van mijn gebruikers daar gebruik van gaan maken. Is dat zo? Nou mooi. Dan kun je daar het doorontwikkelen. Blijkt tegen te vallen, kun je daar je backlog weer mee sturen. Dat wordt mogelijk gemaakt door feature toggles. User feedback zit daar dus in. Wat gebruiken ze? Wat wordt er gemonitord? En denk je, in Microsoft wereld denken we dan bijvoorbeeld aan Application Insights. Wat je in staat stelt om je hele applicatie te monitoren en daarmee te werken. Maar dan krijg je eigenlijk ook die typische DevOps-cirkel. Build, measure, learn. Bouw het snel, hou het klein, rol het uit, meet hoe het gebruikt wordt. Leer daarvan en itereer. Als je dat onder de knie hebt, dan zul je zien dat je DevOps-proces opeens veel soepeler gaat lopen en je veel meer kunt. Hier zie je bijvoorbeeld een plaatje van het monitoringssysteem wat Microsoft gebruikt voor VSTS. Dit staat ergens in Redmond in Amerika. Daar zitten dus gewoon mensen 24 uur per dag. Die houden helemaal in de gaten. Hoe wordt VSTS gebruikt? Wat gaat er goed? Wat gaat er niet goed? Zijn er misschien fouten? Maar ook bijvoorbeeld, je hebt nu die nieuwe menustructuur in VSTS. Misschien hebben sommigen van jullie hem al gezien. Hoeveel mensen gebruiken dat nu? Zijn er mensen die het uitzetten? Als ze het uitzetten, kunnen we ze dan nog even vragen waarom? Nou, dat soort dingen regelen ze hieruit. Nou ja, je moet wel een vrij aardige applicatie hebben, zeg maar, wel dit je monitoringcentrum worden. Maar bedenken wat de mogelijkheden zeg maar, zijn als je al die dingen gaat toepassen. Wat mij betreft is dit hoe modern DevOps eruit ziet. En bij voorkeur, met het wolkje rechtsonder, de cloud. Is het private, is het public cloud? Dat maakt eigenlijk niet uit. Maar je hebt die schaalbaarheid, die efficiëntie, het makkelijk kunnen neerzetten van omgevingen, makkelijk weer kunnen weghalen, heb je eigenlijk gewoon nodig als je echt een DevOps toe wil. Als je nog in een ouderwets systeem zit, hè, waarbij je een server moet aanvragen, wat dan dagen, weken, maanden kan duren, wordt DevOps moeilijker. Het kan wel, maar het wordt moeilijker. Dit verdient zeg maar de voorkeur. Wat ik nu wil doen, is jullie eens meenemen door een demo heen. Gewoon eens kijken van, hey, hoe ziet dit er nou in de praktijk uit? Wat kun je hier allemaal mee en hoe werkt dat? De eerste is de voorbeeldapplicatie. Nou, dat is deze. Zoals jullie zien, hè? Niet een spannende applicatie, maar hij werkt prima. Een to-do-applicatie die je kunt gebruiken. Ja, je ziet allerlei taken, er zit paginering in, er zit een zoekfunctie in, je kunt nieuwe items toevoegen. Dat is de applicatie. Wat we nu willen doen, stel dat we de opdracht hebben gekregen dat wij een statistiekenpagina moeten toevoegen. Ja, hoe groot zijn mijn taken, hoeveel zijn er open, hoeveel staan er dicht, hoe gaat dat in de loop der tijd met een grafiekje. Stel dat je opdracht is. Als we dan terugdenken aan het proces, dan beginnen we met Agile en Kanban. Dus als je Visual Studio Team Services erbij pakt, dan is dit is het project dat die applicatie ondersteunt, het VSTS-project. Hierin zie je nu een Kanban-bord. Je ziet zeg maar dezelfde soort kolommen terugkomen, analyzing, developing, testing, weer die doing and done. Nou, in dit geval gaat het om dit item. Als een gebruiker wil ik statistieken kunnen zien van mijn taken. Hier, dat is gewoon textueel hoor, maar het helpt wel, zie je je definition of done. He, dus hier kun je zien, van, nou, als deze items, als hieraan voldaan is, dan besluit ik, dan mag dat item ook daadwerkelijk door naar de volgende kolom. Je kunt je voorstellen dat bij developing er bijvoorbeeld staat, ik wil unit test, ik wil misschien een bepaalde code coverage, ik wil misschien bepaalde andere automatische testen, of een code review, of nou, verzin maar. Definition of done bepaalt, wanneer schuift iets door die kolom heen. Nou, in dit geval is hieraan voldaan. He, dus nu kunnen we die taak gewoon oppakken, zeggen hij is done. Development gaat heel goed, staat op 0,4. He, dus ze hebben een work in progress limit van 4. Blijkbaar zitten er waarschijnlijk 3 developers in. Op dit moment hebben ze alles afgerond. Dus dat gaat helemaal lukken. Je zegt, oké, ik pak hem op. Ik ga beginnen met programmeren. Dan hebben we die koppeling met versiebeheer. He, dat distributed version control. Eigenlijk wat je als programmeur dan doet, je zegt, ik maak een nieuwe branch aan. Die noem ik bijvoorbeeld features /statistics. Ik branch van master af en ik wil dat dit work item er meteen aan gelinkt wordt. He, dus dan krijg je traceability. Dan kun je op een gegeven moment ook gaan zien van, hey, dat work item is in die branch opgepakt. Dat zijn dus deze codewijzigingen voor gedaan. Dat is toen gemerged en straks krijgen we, dat is dan gebuild, gedeployed. Nou, laten we hier eens mee beginnen. Nu hebben we onze branch aangemaakt. He, je krijgt hem ook netjes te zien. Als je nu in de Visual Studio gaat en je kijkt in de Team Explorer, dus hier, we hadden toen net alleen nog die remote master. Als we nu gaan verversen, we gaan zeggen, ja, ik wil dat jij de versie die op de server draait binnenhaalt. Nou, poelt die. Ga je nu kijken bij je branches. Zie je dat er eentje is bijgekomen. Maar dit is alleen nog remote. Deze staat nog op de server. Dan zeg je, nou, hier wil ik lokaal mee gaan werken. Maak hier een local branch van. Wij noemen hem gewoon hetzelfde. En daar switchen we heen. Dat is het. He, nu heb je dus een branch aangemaakt, die is gekoppeld aan een work item, die heb je nu lokaal gehaald, daar ben je lokaal nu in gaan werken. Daar hoef je verder niks aan te doen. He, het is anders dan met TFVC, waarbij het aanmaken van een branch echt een serveroperatie is, die ook wel even duurt en waarbij je dan een hele nieuwe workspace binnen moet halen. Git is echt geoptimaliseerd voor branching. Nou, wat willen we doen? We willen die statistieken feature enabelen. Nou, ik zal jullie ermee vermoeien, of niet mee vermoeien hoop ik, maar dit is het. Oh. Dit stukje code, dat hebben we nu aangezet. Wat zegt die? Als een of andere property, statistics is enabled, aanstaat, rennen dan dit linkje. Dat is een feature flag. Als je gaat kijken hoe deze wordt gevuld, en we gaan naar de controller die hierachter zit, dit is een MVC projectje. Dan zie je dat hij hier zegt, feature token repository, .statistics is enabled. Oftewel hij vraagt ergens aan een systeem, staat deze feature token aan of uit, dat sla ik op, dat neem ik mee in mijn code. Als je deze applicatie nu draait, dan zul je zien dat hij in dit geval het statistic linkje nu laat zien waarom de feature toggle staat aan. Wat gebruik ik hiervoor? Dit systeem, dit is van LaunchDarkly. Zij zijn een hele grote partij als het gaat om feature toggles. Hè. Je kunt zelf natuurlijk ook iets gebruiken, er zijn ook open source dingen, maar ik vind wat zij hebben gewoon erg mooi. Hier zie je het dashboard. In dit geval hebben we één feature flag, statistics. En die staat aan voor de gebruiker Wouter de Kort. Dus als we dit straks publiceren en je zou met een andere gebruiker inloggen, Zie je de statistieken link ook niet? Nou, even kijken of het werkt. Hè. Laten we hem hier eens uitzetten. Ja, we weten zeker dat we hem uit willen zetten. En hij is weg. Het is natuurlijk niet heel ingewikkeld dit. Hè. Dit kunnen we allemaal met een ifje en een beetje code. Maar ja, wat je hier voor extra dingen gaat krijgen, is inderdaad hè, welke gebruikers zien hem wel of niet. Maar bijvoorbeeld ook, hoeveel procent van mijn gebruikers gaat hem zien? Je kunt daar analytics op loslaten. Je kunt bepaalde doelen stellen en zeggen, ja, ik wil dat 75% van mijn gebruikers deze feature regelmatig gaat gebruiken. Is dat zo? Dan enablen we voor de hele populatie. En als dat zo is, gaan we erop doorontwikkelen. En dat zijn de dingen die feature toggles hier extra bieden. Dus wat hebben we nu gedaan? We zijn begonnen met het Kanban-proces, branch aangemaakt, we hebben lokaal hebben we de wijziging gemaakt die we wilden doen. Nou, in dit geval gaan we hem eerst lokaal committen naar ons eigen lokale repository. Statistics. Nou, edit. Dat wordt hem. Commit. Typen is moeilijk. Nu staat hij lokaal in ons repository. Je hebt lokaal nu een history. Lokaal kun je een undo doen of een branch of kijken of noem maar op. Wat doen we? We zeggen deze ene lokale commit pushen we naar de server. En nu zul je dus zien, hè, op de server heb je nu dus die master branch. En je hebt features slash statistics. Daarin zit onze nieuwe wijziging. Wat willen we nu? Nou, we willen dat die wordt samengevoegd met master. Maar we willen hem niet gewoon zomaar mergen, zonder dat er ook maar enige validatie aan te pas komt. We gaan een pull request doen. Als je teruggaat naar de browser, dan zie je hier hè, onder het tapje code, zie je hier pull requests. Dan zeggen we, ja, we willen een nieuwe. Van de statistics branch naar master. Maak hem aan. En nu starten er een aantal dingen. Aan de ene kant starten nu een heel review proces. Hè. Je kunt hier gebruikers aan koppelen. Die gebruikers die krijgen dan een seintje met, ja, ik moet wat reviewen. Die kunnen commentaar typen, die kunnen opmerkingen maken. Daar kun je met elkaar mee samenwerken. En er start een stukje automatische analyse. Als je hier kijkt, zie je build in progress. Wat hij nu heeft gedaan, Visual Studio Team Service, hij heeft gezegd, oké, ik heb die master branch. Ik heb dat statistieke stukje. Als ik dat nou op elkaar plak, ga ik daar vast even een beeld voor draaien. Dus hij merge het nog niet echt, maar hij draait wel een beeld van de huidige code met jouw laatste wijzigingen. Die draait nu automatisch, op een gegeven moment is hij klaar. En dan kun je dus ook zeggen, bijvoorbeeld je ziet hier een policy, dat als die failed, dat het build request automatisch is afgewezen. En je kunt ook meerdere beelds hieraan koppelen, je kunt dit helemaal inrichten zoals je wil, zodat je in ieder geval weet, de kwaliteit van mijn pull request, die is wel goed. Als we naar die beeld toe gaan, eens kijken wat die beeld allemaal doet. Zie je hier, hè, aantal stappen. Hij is nu bezig met het beelden van de solution. Hij neemt bijvoorbeeld ook contact op met SonarQube. SonarQube is een partij, hè, van Sonosource, een product waar Microsoft heel veel mee samenwerkt als het gaat om codekwaliteit. SonarQube is zijn eigen serveromgeving. Jij legt die verbinding. En in SonarQube kun je instellen, ik wil bijvoorbeeld deze regels gebruiken om mijn code te valideren. Denk aan het gebruik van commentaar. Denk aan bijvoorbeeld een variabele die niet gebruikt wordt, een method die te lang is. Nou, zij gaan echt heel ver als het gaat om codekwaliteit. Daarmee leg je in dit geval nu automatisch verbinding en je zegt, oké, voor dit project, wat zijn jouw regels? Nou, die haalt hij binnen. Hij bouwt je project, gooit hij die regels eroverheen. En dan krijg je in SonarQube, maar ook in Visual Studio Team Services, een rapportje met zo ziet jouw project op dit moment uit. Er zitten zoveel fouten in, je hebt zoveel technical debt opgebouwd. En dan kun je natuurlijk ook weer doelen stellen. Je kunt zeggen, ja, ik wil niet dat mijn technical debt bijvoorbeeld omhoog gaat. Als dat zo is, moet de beeld failen. Dan moet het eerst gefixt worden voordat hij mag worden ingecheckt. Nou, die laatste stap, deze waar hij niet uploadt, maar SonarQube duurt even. Wat gaat hij daarna doen? Daarna zul je zien dat hij automatisch een release start. Dit is het nieuwe release management, wat nu al een tijdje in Visual Studio Team Service zit. De vervanging van wat ze hiervoor hadden als desktop client. En dan zie je hier een to-do deploy. En eigenlijk het enige wat hij doet, hij deployt rechtstreeks naar productie, hij deployt een Azure website en hij runt daarna een aantal smoke tests. Dus ik geef op waar mijn Azure subscription is, hoe mijn website moet gaan heten, waar die moet gaan draaien. En op het moment dat de beeld klaar is, zegt hij tegen release management, ik ben klaar. Release management zegt, oké, geef mij maar de output van die beeld. En in dit geval doe ik dit ermee. Ik deploy het automatisch en ik kijk of het nog werkt. Dus die koppeling, die zit erin. Hoe is dat gedaan? Nou, je ziet hier onder artifacts, dat die is gekoppeld aan een beeld die CI heet. Nou, dat is die beeld die nu aan het draaien is. En als je naar triggers kijkt, staat hij op continuous deployment. Dus iedere keer dat er een beeld klaar is op CI, start hij automatisch een release. Nou, even kijken hoe ver de beeld ondertussen is. Want uiteindelijk krijg je hier, ja, kijk, krijg je een mooi rapportje van, waarin je inderdaad hier bijvoorbeeld ziet, deze lijst met issues, dat zijn dingen die Sonicube heeft gevonden in ons projectje. Je ziet hieronder, zie je bijvoorbeeld ook dat er naar een analysis result op de Sonicube server wordt gelinkt. Zie je, nou, blijkbaar zitten er in dit project 23 codespels die met elkaar voor ongeveer 2 uur aan technical debt veroorzaken. Dus als je dit projectje helemaal zou willen opruimen en je zou hem netjes willen hebben, ben je daar waarschijnlijk 2 uur mee bezig. Dat is op zich wel knap, dat is langer dan dat ik erover heb gedaan om hem te bouwen. Dus je kunt vrij snel technical debt genereren, zeg maar, daar moet je een beetje mee oppassen. Maar. En hier kun je helemaal op inzoomen. Hè. Je kunt zeggen, nou, wat zijn die codesmells dan? In welk bestand komen ze voor? Wat is er dan precies aan de hand? Nou, laat deze bijvoorbeeld eens openklikken. Kijk, dan zie je dat het hier om gaat. En hieronder krijg je uitleg waarom is dat nou een slecht punt in je code? En hoe zou je het kunnen oplossen? Dit is dus gekoppeld aan je beeld, die automatisch draait bij ieder pull request, die automatisch is gekoppeld aan het work item waar het over gaat, hè, die op je kanbanbord heen en weer geschoven wordt. Dus dan krijg je opeens die volledige traceability. Je weet nu gewoon, deze feature komt uit die branch, dit is de kwaliteit, hij is goed genoeg, hij is automatisch gebuild, hij wordt automatisch gedeployed, hij zit achter een feature toggle. Die feature toggle, hè, die hebben een mooi dashboard voor waarbij we ze aan en uit kunnen zetten, we weten precies wat er gebeurt. Het enige wat je dan natuurlijk nog eigenlijk mist, is monitoring. En daarvoor schakel ik heel even van browser. Hier zie je Application Insights. In dit geval hè, heb ik 2 resources. Ik heb, zoals jullie hier kunnen zien, de to-do applicatie en mijn eigen blog. Waarom mijn eigen blog? Nou, daar gebeurt iets meer. Dus als je daar inderdaad op klikt en je kijkt, hè, dan zie je, oh, hier zie je bijvoorbeeld, wat is de gemiddelde snelheid waarmee een pagina hè, is opgeleverd? Hoeveel pageviews zijn er? Nou, je kunt bijvoorbeeld gaan kijken naar het gebruik. Hè. Welke pagina's op mijn blog zijn nou bijvoorbeeld populair? Nou, klik je daarop door. Dan krijg je hier bijvoorbeeld automatisch te zien. Oh, blijkbaar is Typings for TypeScript de afgelopen 24 uur het populairst. Ik weet ook niet waarom. Maar. Ja, en zo krijg je allerlei data. En deze data, Application Insights, is ook heel makkelijk te koppelen aan je applicatie. Als we even teruggaan naar Visual Studio. Eigenlijk wat het vooral doet, is dit stukje. Dit is gewoon een stukje JavaScript. Dat laat Application Insights in. Zorg ervoor dat het op iedere pagina staat. En op dat moment heb je de tracking aan de clientkant heb je klaar. Voor de serverkant installeer je 1 NuGet package. En dat is het. Dus dit is heel makkelijk om op te zetten. En wat krijg je dan automatisch? Nou, je krijgt dan dingen als de availability van mijn applicatie, de performance. Je krijgt gebruikersstatistieken. Welke pagina's worden gebruikt, hoe vaak. En je krijgt fouten. He, wat voor exceptions treden erop? Wat was die persoon aan het doen toen hij die exception optrad? En wat je ook kunt doen, dat zie je hier bijvoorbeeld. Je kunt zelf events gaan meegeven aan Application Insights. Dus als iemand een search actie doet, wordt er gelogd dat iemand search doet. Je moet er wel even over nadenken wat je precies logt. Hè. Bijvoorbeeld mag je loggen waar hij op zoekt? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk is dat privédata, moet je daarmee oppassen. Maar je kunt op deze manier kun je wel patronen door je applicatie heen kun je zichtbaar maken. Hè, stel bijvoorbeeld, je bent een webshop. En jij hebt een proces waarbij mensen die gaan je sales funnel in. En eerst doen ze dit en dan doen ze dat. En dan uiteindelijk betalen ze bijvoorbeeld via iDeal en het wordt bezorgd. Waar haken mensen nu af? Wat is de stap in jouw proces waar de meeste mensen ermee stoppen? Kijk, waarom ze ermee stoppen zul je daar zelf moeten ontdekken. Maar het meten hoe een applicatie gebruikt wordt, hè, wat populaire onderdelen zijn of minder populair en hoe dat allemaal samenwerkt, dat doe je hiermee, Application Insights. En uiteindelijk levert dat dus zulke grafieken op. Nou, wat je hier ziet, dit zijn zeg maar de live dashboards die Application Insights je biedt. Als je naar Analytics gaat, als je hierop klikt, dan kom je hier terecht. Wat kun je hier? Nou, hier heb je eigenlijk al die ruwe Analytics data tot je beschikking. Je hebt gewoon als het ware een enorme tabel met alle gegevens die er maar zijn. En daar kun je met een soort van SQL-achtig taaltje overheen queryen. Deze query bijvoorbeeld, wat hij eigenlijk gewoon zegt is, neem van de afgelopen dag het aantal landen, de top 10, van mensen die mijn blog hebben bezocht, en maak daar een pie chart van. En dan krijg je dus dit. United States is blijkbaar de grootste, daarna Nederland en nou, zo gaat het door, hè, tot India aan toe. Dit is dus heel makkelijk om eruit te halen. Microsoft heeft dit een hele tijd intern gebruikt, hè, dit stuk. Op een gegeven moment hebben ze gezegd, ja, dit is zo goed, dat moeten we beschikbaar gaan stellen. Zij gebruiken dit bijvoorbeeld, en dat is ook waar ik het dan van ken, voor het opsporen van wat gebeurt er nu precies met Visual Studio Team Services als er een fout optreedt. Hè, waarom is die fout er? Wat waren de events die in die periode gebeurden? Wat waren de gebruikers aan het doen? Waar is het dan precies misgegaan? En je ziet, hè, als je hiermee wil beginnen, je hebt gewoon een aantal queries, zeg maar, die staan hier klaar. Bijvoorbeeld gebruikers, usage. Als je daarnaar kijkt, dan krijg je te zien van hey, welke pagina's zijn populair. Nou ja, bij een to-do-applicatie is dat in dit geval wat minder. Hè. Daar zit nog niet zo heel veel data in. Je kunt hier ook gaan queryen over je custom events. Je ziet hem hier links, zie je hem staan. Het is een van de databronnen waarop je kunt queryen. Dus je kunt gaan kijken van, hey, welke custom events komen vaak voor? Wordt er bijvoorbeeld wel eigenlijk veel gezocht op mijn to-do-applicatie? Hoe vaak worden er eigenlijk nieuwe items toegevoegd? Is dat sporadisch of komt dat er iedere dag wel bij? Dat kun je weer teruggeven aan je product owner. En dan krijg je dat hypothesis-driven backlog. Dat je weet van, nou, ik wil een bepaalde kant op sturen. Als je dat allemaal combineert, ben je denk ik een heel eind als het gaat om DevOps. Dan kun je heel wat. Teruggaan naar de slides. Oh, hij is vergeten waar we waren. Wat heb je nu precies? Nou ja, je hebt dat Kanban-bord gezien, hè? Het Kanban-bord waarop je die kolommen had, waarop je zegt van, nou, we beginnen met deze, we slepen hem door. Distributed Version Control, Git. Heel eenvoudig een branch aangemaakt in Git, lokaal het werk gedaan, daarna die branch gecommitten richting de server met een pull request, de boel gemerged. We hebben gebruik gemaakt van een automatische build, gekoppeld aan SonarQube, om al je kwaliteit in de gaten te houden. Automatische deploy op basis van release management. Automatische testen, een aantal unit testen, een aantal smoke testen, die of in de build of in release management worden gedraaid. Feature toggle, we hebben hem even aan en uitgezet, waardoor je kon zien van, hey, die statistiekenpagina is er wel. Is er niet, en aan de analyse daarop. En uiteindelijk application insights. Hoe performt mijn applicatie, waar zitten mijn gebruikers, wat doen ze precies. En die draaiden allemaal op Azure. Dus als je al die onderdelen combineert, nou, dan vind ik dat je een heel eind bent als het gaat om DevOps. Mocht je het nou leuk vinden om hier meer over te weten, ik heb afgelopen jaar dit boek geschreven, DevOps van de Microsoft Stack, hij ligt nu in de winkel. Deze behandelt eigenlijk al die onderwerpen en laat zien hoe dat samen gaat. Als je het leuk vindt, bestel hem vooral als je wilt. Ik heb er ook een paar bij me, dus als je het leuk vindt om er even in te kijken, loop even langs. Mocht je contact willen opnemen, mag dat ook altijd. Hier kun je me vinden, op Twitter, mijn blog of bij Ordina. We hebben nog een paar minuutjes, echt als er eventuele vragen zijn. Wat daarna het idee is, waarschijnlijk hebben jullie de Experts Launch al gezien. Daar ga ik straks heen. Dus mocht je nog iets hebben van, ik denk van, oh, daar wil ik het eens over hebben, of laat ik nog eens zien, of demo dat nog eens, zoek me daarop. Dan hebben we het er verder over. Dankjewel voor jullie tijd.